NPB Podcast.
De NPB vindt het essentieel om thema's op het gebied van veiligheid, politiewerk en maatschappij bespreekbaar te maken. Politiemedewerkers hebben in hun dagelijks praktijk namelijk geregeld mee te maken. Deze thema's beïnvloeden de werkplek en dus de arbeidsomstandigheden. Het is daarom belangrijk dat ze zich informeren en op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen. In deze podcastserie staat de overgang centraal. Wat betekent het voor vrouwen die deze periode rondom de menopauze doormaken? En hoe werkt dat door op de werkplek? We gaan in verschillende podcasts binnen deze serie in gesprek met deskundigen en ervaringsdeskundigen. In deze podcast praten we met gynaecoloog Dorenda van Dijken. Bij mij aan tafel is net aangeschoven Dorenda van Dijken. Dorenda, zou je je even voor willen stellen?
Jazeker, dank voor de uitnodiging in ieder geval. Ik ben inderdaad Dorenda van Dijken, gynaecoloog in Amsterdam al jaren. Met diverse aandachtsgebieden, maar onder andere hormonen, hormonale klachten in de breedste zin van het woord. En met name ook de overgang, daar maak ik me al jaren sterk voor. Mm-hmm. En vooral voor vrouwengezondheid.
Mag ik vragen wat jou... Want je hebt net een klein beetje aangegeven wat je doet, maar het feit dat je ermee begonnen bent, zeg maar, ditgene wat je nu doet. Wat zijn jouw bewegingen, achtergrond daarachter?
Ja, nou, dat is een goede vraag, want dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Ik ben al ruim 31 jaar gynaecoloog. Uh-huh. En in de jaren 90 was bijvoorbeeld hormoontherapie bij vrouwen voor overgangsklachten heel gewoon. Iedereen kreeg dat, iedereen happy. Ja. En toen is natuurlijk in 2002 is er zo'n onjuiste publicatie geweest. Dus verkeerd in de media gekomen dat je van hormoontherapie borstkanker kreeg. Dat was naar aanleiding van een Amerikaans onderzoek met andere producten dan Europa en ook een oudere doelgroep. En toen is eigenlijk wereldwijd iedereen gestopt met het geven van hormoontherapie. Mm-hmm. Niemand durfde meer, er waren geen nascholingen, niks meer. En ja, je zag als het ware die vrouwen allemaal instorten, die moesten ineens acuut stoppen. Ja. En ja, ik had een beetje achtergrond, dus ik wist dat het allemaal niet klopte. Dus dat voelde als onrecht. Ja. En ja, dan ik ben bang dat ik een beetje last heb van het helpersyndroom. Ja. Dus dan wil je dat
gelukkig
weer op de rails zetten.
Ja. Ja.
Dan wil je dat weer en weer rechtbreien. Ja. En je wil die vrouwen weer helpen.
Zeg ja, het was sowieso al een soort van passie van jou om te onderzoeken.
Ja, zeker. Ja, in ieder geval vrouwengezondheid. Ja. Ik ben ook heel blij dat het nu ook wat meer onder de aandacht is. Mm-hmm. Hè? Dat mm-hmm. alles is toch een beetje ook medicatie, maar ook behandelingen vanuit het mannenlichaam bedacht. En ja, dat is ook een van de dingen waar ik al jaren voor strijd. En met mij ook meer anderen. Mm-hmm. En ja, het is nu echt vrouwengezondheid.
Maar je had het net over dat jij achtergrond had over het feit dat onjuiste publicatie met betrekking tot die hormoon niet goed was. Hoe ben je daar achter gekomen?
Ja, omdat ik toen ook al, maar eigenlijk, ik heb hormonen altijd echt wel interessant gevonden. Mm-hmm. Want ja, ik vind gewoon dat wij als vrouwen, nog meer dan mannen, heel ingewikkeld in elkaar zitten.
Zeker.
En al die hormonen die sturen op zoveel dingen, veel meer dan dat je denkt. Mm-hmm. En ja, ik ben natuurlijk gynaecoloog, dus ik doe alleen maar vrouwen.
Ja, ja.
En heb daarin ook te maken met hormonale klachten in de breedste zin van het woord. Mm-hmm. Zoals zwangerschappen, onvruchtbaarheid, menstruatieproblemen, de overgang, noem maar op.
Ja.
Maar ook stemmingsklachten. En op een gegeven moment vind je dat zo boeiend en dan duik je er dieper in. Mm-hmm. En dan, ja, naarmate je meer van iets weet, heb je ook meer vragen. Ga je het verder uitzoeken.
Dat geloof ik.
En ik was toen ook al bezig met hormonen. En er zijn wereldwijd nog steeds een aantal wetenschappelijke verenigingen, menopause societies.
Ja.
Daar was ik toen ook al lid van. En die hebben meteen gesignaleerd, die berichtgeving die klopt niet.
Mm-hmm.
Er zitten nuances in, andere groep vrouwen, andere producten. Dus het is zeker niet zo dat je van hormoontherapie standaard 1-op-1 borstkanker krijgt. En ja, dan wat ik zei, dat onrecht wil je dan ongedaan maken. Dus ik heb er altijd voor gestreden om hormoontherapie op de kaart te zetten. In het begin heel veel weerstand gehad. Mm-hmm. En jij altijd met je hormoontherapie en dat is gevaarlijk. En als je ziet hoe nu de roep en de vraag om hormoontherapie is, het is bijna niet aan te slepen.
Je gaf net ook al een beetje aan, hè? De overgang, eigenlijk wordt het een beetje onderschat, hè? Wat voor klachten en wat er gebeurt met je lichaam. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in wat er allemaal kan zijn, zeg maar, richting de overgang?
Ja, kijk, ik zeg ook wel eens, de overgang heeft heel veel gezichten. Het is niet voor elke vrouw gelijk. Er is ook qua behandelingen niet echt een one size fits all. Mm-hmm. Elke vrouw is eigenlijk uniek en ook uniek in haar klachten. De meest bekende klachten zijn natuurlijk de opvliegers en het nachtzweten. Ja. Dat noemen we ook wel de typische klachten. Maar er is ook een hele waslijst aan andere aandoeningen die dat ook kan geven. Mm-hmm. Waarbij bijvoorbeeld long covid sinds een paar jaar ook bekend is. Dus alles valt en staat ook met goede diagnostiek. Ja. Maar andere klachten, en daar maak ik me nu vrij sterk voor, mm-hmm. is ook stemmingsklachten in de overgang. Mm-hmm. Ook zonder dat je die warmteklachten hebt. Ja. Omdat die hormonen gaan schommelen. Kijk, je wordt als het ware vanuit je eierstokken met een bepaalde voorraad eicellen geboren. Die eicellen bevatten het hormoon oestrogeen. Mm-hmm. In mindere mate ook het hormoon progesteron. Mm-hmm. En dat oestrogeen, dat gaat dan in de puberteit, heb je ook die wisselende spiegels. Ja, dus zeker. Die stuiterende pubers. Ja. En als je boven de 40 komt, dat is tenminste de natuurlijke leeftijd. Als je boven de 40 komt, dan gaan die hormoonwaardes weer schommelen. Ja. En er zijn toch vrouwen die meer gevoelig zijn voor die schommelingen dan andere vrouwen. Okay. Als je kijkt bijvoorbeeld, 1 op de 5 vrouwen, 20%, heeft eigenlijk niet noemenswaardig klachten van de overgang. 80% in meer of mindere mate. En dat kan variëren van vestje uit, vestje aan, raampje open, slokje koud water. Tot de 28% die echt niet meer kan functioneren. Yeah. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn door of dat je niet meer slaapt. Mm-hmm. Ja, een paar nachten niet slapen is nog wel te doen, maar maanden niet slapen, ja, dat werkt gewoon niet. Nee. Dan krijg je vermoeidheid, minder focus, vergeetachtigheid, minder concentratie. Maar stemmingsklachten ben je dan ook gevoeliger voor. Mm-hmm. Spier- en gewrichtsklachten kunnen er ook bij passen. Je krijgt gewoon een verandering in je lijf. Yeah. En niet alle vrouwen herkennen die overgang. Maar wat ik heel vaak hoor, is dat vrouwen zeggen, ja, ik ken mezelf niet meer. Er is iets met me aan de hand en ik kan de vinger er niet op leggen, maar het is anders. Ja. En ja, soms hebben ze ook een wat korter lontje. Soms zijn ze wat labieler, snel huilen om alles. Het is soms ook net allemaal te veel. Ja. En soms ook helemaal niet. Dus het is soms de diagnose stellen kan soms lastig zijn.
Want dat heb ik ook wel eens begrepen, dat het niet helemaal erkend wordt ook, al die klachten en niet goed, zeg maar, geluisterd wordt naar wat het eventueel zou kunnen zijn. Niet verder zoeken, zeg maar.
Nou, wat ik zei, het kan soms een lastige puzzel zijn. Ja. En nascholingen hebben dus jarenlang stilgelegen en die worden nu goed weer opgepakt. Mm-hmm. We hebben in Nederland natuurlijk een zorgsysteem waarbij je in eerste instantie bij de huisarts komt. Er is sinds juni 2022 een nieuwe richtlijn voor huisartsen. Die gaat alleen over hormoontherapie. En huisartsen pakken dat echt wel goed op. Maar we zijn er nog niet, helaas. Nee. Er zijn net nog niet zo lang geleden cijfers gepubliceerd dat in het afgelopen jaar hormoontherapie 40% meer is voorgeschreven dan door huisartsen dan de jaren ervoor. Yeah. Maar het is soms ingewikkeld. En voor vrouwen zelf ook. Kijk, als jij niet goed weet wat er met je aan de hand is, juist, en de overgang niet herkent, en je komt bij de huisarts met wat vage ernstige klachten. Uh-huh. Ja, zo'n huisarts zit natuurlijk ook achter dat bureau om jou te helpen met de beste bedoelingen.
Ja.
Maar soms is het lastig. Dus wat ook als je denkt aan de overgang. Kijk, ik zeg altijd als je vanaf 40 en als je allerlei vage klachten hebt en je weet het niet. Ja, als het blaft vier poten en een staart heeft, is het bijna altijd een hond. Ja. En geen Bengaalse tijger.
Ja,
dus het is bijna eigenlijk altijd wel iets met de overgang.
Ja.
Tot het tegendeel is bewezen. Maar er is ook een waslijst aan andere klachten. Dus je moet vooral met je huisarts in gesprek gaan.
Mm-hmm.
En als je denkt aan de overgang of twijfelt, zou je bijvoorbeeld ook een afspraak kunnen maken bij een verpleegkundig overgangsconsulente.
Ja. Ja.
Die wordt helaas niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar wel vanuit de aanvullende polis. Heb je geen verwijzing voor nodig. En die zit al heel lang met jou, zeker een uur, om dingen door te nemen.
Mm-hmm.
Want er zijn ook heel veel dingen die je zelf kan doen voor klachten.
Ja.
En soms heb je echt verder hulp nodig. Maar een overgangsconsulente kan je ook helpen om met een heel gerichte hulpvraag naar je huisarts te gaan.
Mm-hmm.
En dan is het voor die huisarts toch iets makkelijker om je goed te helpen.
Ja, is het sowieso handig, denk ik, dat als je, wat je net ook zegt als vrouw, een aantal klachten hebt waarvan je denkt van, nou, ik weet, maar als je ze opschrijft, bewijzen van, en inderdaad naar zo'n verpleegkundige gaat en met die persoon kan praten, dan sta je makkelijker natuurlijk in gesprek met je huisarts. Omdat je aan kan geven, nou dat en dat, ik heb het besproken. En we denken dat het de overgang is.
Ja, nou dat is in ieder geval een hele goede tip, denk ik. En wat ook kan helpen is, maak het vooral bespreekbaar.
Ja.
Dus praat er met vooral andere vrouwen over of die het herkennen. Maar ik zie ook wel eens vrouwen die door hun man gestuurd worden, dat die man zegt, ik denk dat je in de overgang bent. Dus,
wat
zorg
je misschien niet wil horen op dat moment.
Nou, dat weet ik niet. Kijk, het kan je alleen maar helpen.
Ja, zeker.
En ik vind juist goed als mannen daar ook aan denken en voor openstaan.
Ja.
Want het raakt de hele maatschappij. Het raakt iedereen.
Zeker.
En ik denk ook dat het belangrijk is dat je goede informatie krijgt. En ja, als het aan mij zou liggen, zouden alle vrouwen rond 40 een soort informatiebrochure krijgen. Of misschien wel eerder. Ik vind ook dat het onderwerp in de biologieboeken op de middelbare scholen moet. Hè, want het houdt op bij de menstruele cyclus.
Ja.
En wij worden natuurlijk veel ouder.
Mm-hmm.
Met name mijn generatie is de eerste generatie waarvan ongelooflijk veel vrouwen actief zijn op de arbeidsmarkt.
Ja,
dus
inderdaad.
Bedrijven krijgen ermee te maken. Dus het is bijna ook soort van een nieuw probleem, zeg maar. Dus het is de overgang op de werkvloer verdient ook nog wel echt wat aandacht.
Ja, dat geloof ik zeker. Maar het voelt toch wel een beetje dat er toch een soort van taboe op ligt om het niet te durven te bespreken.
Ja, daar willen we dus juist heel graag van af. Dus ik hoop dat dit hier ook voor helpt.
Oh, zeker.
Ja, en dat is eigenlijk, dat vind ik nou zo jammer. Ik denk, ik weet niet zo goed ook hoe dat komt.
Ja.
Ik heb daar zelf al wat theorieën over, maar ik weet niet of die kloppen. Ik denk dat, we willen allemaal graag ouder worden, maar niemand wil oud zijn. En overgang is toch natuurlijk geassocieerd met ouder worden.
Ja, zeker.
Ik denk ook dat we in de maatschappij bijleven waarin je eigenlijk hoog moet presteren. Je moet alle ballen
ook
in de lucht houden.
Zeker,
je moet er goed uitzien, sportief zijn, sociaal, nou noem maar op. Dus dat is lastig als je dan ergens last van hebt. En ik denk dat er ook, grappen over de overgang, het kunnen er mij niet genoeg zijn, maar wel graag respectvolle grappen.
Ja.
En flauwe grappen helpen ook niet mee. Dus, en dat maakt dat vrouwen zich ervoor schamen. We zien ook dat vrouwen met name op het werk het heel moeilijk vinden. Maar 12% bespreekt het met de leidinggevende.
Mm-hmm.
Omdat ze bang zijn dat er ook dat het gevolgen heeft voor hun kans op carrière of salarisverhoging.
Ja.
Of dat ze er mee gepest worden of iets. En dat is jammer.
Ja.
Want ik denk, wij als vrouwen, we zijn natuurlijk anders dan mannen, dat staat buiten kijf. Maar we verschillen vooral in drie opzichten. We worden ongesteld, we kunnen zwanger worden en we komen in de overgang.
Ja.
En over zwangerschap wordt heel normaal gedaan. Ongesteldheid kan nog wel iets beter, maar de overgang hoort er gewoon bij.
Ja.
Dus ik zou zo graag willen dat we daar normaal over kunnen hebben en dat daar normaal aandacht voor is, mm-hmm. op een respectvolle manier.
Ja.
Je kan op de werkvloer hele simpele aanpassingen doen. Ik ben juist tegen aparte regelingen, zoals verkolven of iets. Want dan isoleer je iemand, dan doe je net alsof het raar is, alsof het apart is. Het is heel normaal.
Ja, het hoort erbij.
Ja, het hoort er gewoon bij.
Ja, dat klopt ook. Want je gaf ook aan, hè, er wordt best wel veel verwacht. Je moet alle ballen hoog houden. Je moet er goed uitzien sporten. Maar stel je nou voor dat je in zo'n voorfase zit, dat je nog niet zo goed weet wat en hoe, wat er met je gebeurt. Dan wordt, heb ik gelezen op internet, dat het ook slim is om een soort van krachttraining te doen.
Ik denk, de rode draad natuurlijk voor alles en zeker ook voor de overgang is een gezonde voeding en mm-hmm. leefstijl. En ik zeg ook wel eens heel flauw, je kan niet jong genoeg beginnen met gezond ouder worden. Dus blijf altijd gezond eten en bewegen. Bewegen, hè, je hartgezondheid is ook je breingezondheid.
Ja.
Dus bewegen is ook goed voor je brein, vooral in de natuur. Mm-hmm. Gezond eten is ook goed voor hart en vaten, ook voor je botten. Mm-hmm. En spierkrachttraining is zeker ook goed. Je hoeft het niet te overdrijven, maar het kan soms ook in simpele dingen zitten. Hè? Je hoeft niet naar een dure sportschool. Je kan ook heel makkelijk een keer lopen ergens heen en met je boodschappen dragen.
Ja, bijvoorbeeld
terug in plaats
genoeg.
Van met de auto of de fiets.
Ja.
Dus het hoeft ook niet veel geld te kosten. En dat zijn dingen wat je eigenlijk altijd al moet doen. En mm-hmm. niet pas als je klachten krijgt of als je risico's gaat krijgen op bepaalde aandoeningen.
Ja, dat snap
en je
ik
bent,
ook.
Je voelt je gewoon fitter, je voelt je beter. Ik heb zelf een hekel aan sporten, maar daarna voel je het, je voelt je gewoon beter.
Ja.
En je bent minder moe, je slaapt beter en dat heeft ook met voeding natuurlijk te maken. Dus ik denk ook dat we daarmee ook voor heel veel andere aandoeningen in Nederland echt een verbeterslag kunnen maken.
Ja, zeker. Ik denk dat het ook goed is. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als je zeg maar net in die fase bent en niet zo goed weet hoe en wat, en dan lees je bijvoorbeeld of je hoort het is slim om naar de sportschool te gaan of om krachttraining te doen, en dat je zelf nog niet helemaal weet wat er met je aan de hand is, dan heb je volgens mij ook echt geen puff om dat soort dingen te doen. Wat kunnen ze dan
dat
beter
hangt,
doen?
Nou ja, kijk, wat belangrijk is dat je goede informatie hebt. Ja. Dat is,
en wat ik zei, ook mee, hè?
Eigenlijk is het zo, als jij 1,42 bent en je hebt dat soort klachten, hè, die je moet eigenlijk zien, de menopauze is onze laatste menstruatie.
Mm-hmm.
En de periode daaromheen, de jaren daaromheen, dat noemen we de perimenopauze. Menopauze, peri betekent rondom.
Ja.
Dus die jaren rondom die laatste menstruatie, dat is de fase waarin die hormoonschommelingen zijn. En juist voordat je stopt met menstrueren. Maar je weet eigenlijk pas achteraf wat het was. Dus die eerste symptomen, die kunnen nog vrij vaag zijn. En dat je dat niet zo makkelijk herkent.
Mm-hmm.
Als je weet wat het is, mm-hmm. ben je vaak ook wel meer gemotiveerd. Als je weet hoe je er grip op kan krijgen. Met voeding en leefstijl.
Ja, ja.
Dus ik snap dat dat soms ingewikkeld is.
Ja, ja, dat snap ik zeker. Maar net wat ik ook zei, als je zelf nog niet helemaal goed weet en je weet ook niet waar je naartoe kan, zeg maar, om die informatie te halen.
Ja, nou, dat is inderdaad wel grappig dat je dat zegt. Want je breekt je nek over de informatie zo ongeveer qua mm-hmm. websites, podcasts, boeken.
Ja.
En toch merken we dat heel veel vrouwen nog niet de goede informatie kunnen vinden.
Juist.
En dat is lastig. We zijn nu ook bezig om een soort nationaal platform op te richten voor de juiste informatie.
Ja.
Maar ja, dat kost geld, dus mm-hmm. daar zijn we afhankelijk van subsidies. En dat is wat ik zei, hè. Als je gewoon op je 40ste die informatie krijgt, dat zou ook heel helpend zijn.
Mm-hmm.
Ik geloof ook echt meer in voorkomen dat je ziek wordt dan zieke mensen beter maken.
Zeker.
En ik denk dus echt dat de politiek, dat je echt geld kan besparen. In preventie. denk, maar ik weet niet of ik daar gelijk in heb, mm-hmm. dat het bespreekbaarheid daarin echt kan helpen.
Ja.
Dat is, en ook als op de werkvloer, als je merkt dat een collega, dat je denkt, hey, gaat wel goed met je.
Ja.
Vraag het gewoon eens.
Ja. Ja.
En het is, mensen, je hoeft je er echt niet voor te schamen. Je kan er niks aan doen. En het overkomt ons eigenlijk allemaal.
Ja, ja,
in meer
ja.
of mindere mate.
Ja,
en die menopauze is echt het vrijwel, nooit 100%. Maar stoppen met het hormoon oestrogeen.
Mm-hmm.
En dat hormoon beschermt ons voor hart- en vaatziekten, botten- en botontkalking. Mm-hmm. En vooral bij jonge vrouwen ook voor dementie.
Mm-mm.
En dat... Dus het raakt ons allemaal. Ook als je geen klachten hebt, moet je er wat mee.
En zeker ook net wat je ook al in het begin ook al zei. Het is niet alleen het probleem van de vrouw, laat ik het maar zo
zeggen.
Nee,
het is een probleem van ons allemaal.
Juist.
Ik heb wel eens de vraag gekregen dat een man zei van, en wat moet ik er dan mee? En toen zei ik, als je bijvoorbeeld kijkt in de gezondheidszorg, 80% van de werknemers is vrouw. Kijk in het onderwijs, idem dito, bij de politie. Werken ook veel vrouwen bij de brandweer, in bedrijven. Wij zijn gewoon net zo goed als van mannen, ook van vrouwen afhankelijk,
mm-hmm.
voor de participatie op de arbeidsmarkt.
Ja, zeker.
En daar heeft het mee te maken. En wat je vaak ziet is dat vrouwen toch moeilijk vinden en dat ze bijvoorbeeld minder gaan werken. Ja, we hebben echt behoefte aan personeel op heel veel vlakken.
Ja, zeker.
En niet dat ik die vrouwen per se aan het werk wil houden om die reden, maar werk is ook goed voor je. Je voelt je werk geeft je ook een meer zelfverzekerdheid. Het geeft je een inkomen. Zeker als je kostwinner bent als vrouw, kan je dat ook verder in de problemen brengen. Je voelt je. Het is bewezen, wetenschappelijk onderzocht, dat als je een baan hebt, dat je gewoon beter in je vel zit en psychologisch ook beter in je vel zit. Dat voelt misschien niet altijd zo, maar dat is wel wetenschappelijk aangetoond.
Mensen goed in hun vel zitten, dan presteren ze ook beter. Heb je ook een betere medewerker, laat ik het zo zeggen.
Nou, dat is ook zo. Dus ik denk dat daarin bij bedrijven er, en dat hoop ik dan ook echt, dat er ook wel een taak is voor leidinggevenden. Mm-hmm. Om in ieder geval daar een beetje kennis van te hebben. Wat houdt het nou in? Wat zijn de klachten? Waar kan iemand? Want dan kan je er ook eens naar vragen.
Mm-hmm.
En vrouwen beginnen er dus in ieder geval tegen leidinggevenden niet uit zichzelf over.
Nee.
Soms wel naar collega's. Mm-hmm. Hè, dat vinden ze fijn. Maar als je daar open en eerlijk over bent en daar gewoon voor open staat als leidinggevende, dan maak je het makkelijker. En ik denk dat dat op alle vlakken alleen maar kan helpen.
Een NPB-podcast.